ist in den Namen des Herrn, die den Himmel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen Psalm 37, het derde en negende vers. Uit het eerste boek van Samuel, het 17e hoofdstuk, de versen 26 tot 47.
Wederom zeide hem het volk achter volgens dat woord, zeggende, alzo zal men de man doen die hem verslaat. Als Eliab, zijn oudste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn Eliabs tegen David, en hij zeide, waarom zijt gij nu afgekomen, en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij den strijd zaagt. Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van dien naar een ander toe, en hij zeide achtervolgens dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord achtervolgens de eerste woorden. Toen u die woorden gehoord werden die David gesproken had, en in de tegenwoordigheid Sauls verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weidde de schapen zijns vaders, en daar kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en versloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo den leeuw als den beer verslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die, omdat hij de slagorden des levenden Gods gehoond heeft. Voorts zeide David: de Heere die mij van de macht des leeuws gered heeft en uit de macht des beers, die zal mij redden uit de hand deze Filistijns. Toen zeide Saul tot David: ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantser. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit beproefd. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit beproefd. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand. En hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. En legde ze in de herderstas, die hij had, te weten in den zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot den Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaders schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David: ben ik een hond dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David: komt tot mij, zo zal ik uw vlees den vogelen des hemels geven en den dieren des velds. David daarentegen zeide tot een Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam des Heeren, der Heerscharen, des Gods, der slagorden Israëls, dien gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u verslaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger deze dag den vogelen des hemels en den beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, nog door de spies verlost. Want de krijg is des Heeren, die zal u lieden in onze hand geven.
Laten we ontmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heere, in uw ongehouden trouw verdraagt u ons en brengt u ons voor de tweede maal op deze uw lieflijke rustdag met uw gemeente rondom uw woord. Heere, laat ook nu onze ziel in spanning mogen luisteren naar de boodschap van uw heil. En wil u ons hart tot uw vrezen bewegen. Heere, wil ons afgezonderd van het aards gedruis uw heilstem doen horen. Heere, vervul ons met nieuwe kracht en lust en moed om de week weer te mogen aanvangen. met al zijn strijd en zorg en moeite en verdriet. Mogen we onder het kruis vrolijk gaan, wetende dat u wat ons opgelegd heeft. En zingende met de dichter, gij zult mijn kruis eindigen hier, want goede tier zijt gij gestadig. Het werk uwer handen zult gij volvoeren vrij, o Heer genadig. Mogen we zo achter u aankomen, Heere, die wel in raadselen met uw volk handelt, maar die nooit onrechtvaardig zijn, die nooit verkeerde wegen gaat, die zich nooit vergist, die uw kerk nooit overgeeft in het woede van hem die het geweld van de dood heeft, want u hebt ze verlost en u hebt ze gekocht, Heere Jezus, met de prijs van uw bloed. En daartoe ging u in het huis van de sterk gewapende, om hem zijn vaten te ontroven. Heere, gij zijt het, die als de laatste Adam in deze wereld kwam, om te vervullen wat we in eeuwigheid niet volbrengen konden, en om te dragen en te lijden wat wij tot in eeuwigheid hadden moeten lijden onder de toorn van God. Maar gij, Heere Jezus, zijt als de gezondenen des Vaders ingegaan in ons menselijke natuur, gewandeld hebbende op deze aarde, gehoorzaamheid betracht hebbende aan de wil van God tot in de dood, zijn leven niet lief gehad, maar het overgegeven voor ons allen, opdat we in u geloven zouden, en opdat we door uw kracht zouden zalig worden, opdat we roemen zouden in genade alleen. Heere, laat u ook dat woord vanavond zo doorklinken, dat het ons aanspreken mocht in het diepst van ons hart, om neder te werpen alles wat zich tegen die gerechtigheid van Christus verheft, maar ook om onder te ondersteunen en op te bouwen alles wat door u gewerkt wordt. Heren, we hebben hier op aarde vele vijanden. En de grootste vijand van onszelf, dat zijn we zelf. Dat zijn de boze lusten van ons hart. Dat zijn de verkeerdheden in ons wilsleven. Dat zijn de verdorvenheden in ons verstand, waardoor we telkens padbijster zijn, al op dwaalwegen geleid worden. En ons verdorven hart heeft een vriend in de boze, die rondgaat als een briesende leeuw en zoekt wie dat hij zou kunnen verslinden. En daarbij komt de wereld die van uw woord niet weten wil, die uw volk gram is, omdat uw volk vreemdeling is hier op de aarde. Het is Sion, niemand vraagt naar hen. Maar Heere, gij zijt het, op wiens genade we hopen, door wiens goede tierenheden we verlost zijn, door wiens barmhartigheden we mogen leven. Laat ook vanavond uw stem ons horen, Heere. En God u ons aan met dat nieuwe leven, door de werkingen van uw Heilige Geest, opdat we weten mogen aan welke kant we strijden, opdat we zien mogen dat we gaan op het smalle pad, opdat het licht van het nieuw Jeruzalem ons hart in vlam zou zetten voor uw dienst, en de trage knieën zouden worden gesterkt en de slappe handen zouden worden aangegord tot een oorlog. De oorlog in de vrezen van uw naam. Die strijd des geestes waarmee u overwonnen hebt, Heere, en waardoor u ook ons meer dan overwinnaars maakt. Laat ook uw eeuwig evangelie onze ziel zo doorgloeien, dat we ook anderen van uw naam zouden getuigen, en dat ze zien zouden dat we een volk zijn, verlost door den Heere, op reis naar die stad waar eeuwige blijdschap is. Heere, dat er kracht van uw Sion mocht uitgaan in het midden van deze donkere en vervallen wereld, en dat zondaren mochten bekennen dat gij in het midden van ons woont. Gij hebt het beloofd, Heere, dat in het laatste der dagen uw koninkrijk gebouwd zou worden, met kracht zou komen, de wereld zou vol worden van de kennis des Heren, en dat een ieder die de naam van de Heren zou aanroepen, zalig zou worden. Heren, zo mocht u ook vanavond die naam willen ontvallen, opdat er ook onder ons nog waren jongens en meisjes, mannen en vrouwen, kleine en grote, die op die naam leerden betrouwen, die in die naam zich leerden beroemen, en voor die naam hun leven wilden geven, om in alles wat ze doen en laten te bedenken, de eer van uw naam die heerlijk is, want daarin is toch ook de vrede en de zaligheid van onze ziel. Wil ook in ons aller leven die genade heerschappij doen hebben. We zijn zo vaak gekluisterd aan stof, aan de zonde en aan de wereld. Verlos ons, Heere. Bevrijd onze ziel. Geef toch uw erfenis niet over in het woede van het wild gedierte. Sterk toch uw volk dat naar uw naam is genoemd. Heere, laat ook in deze week van voorbereiding uw arm volk dat op uw goede tierenheid hoopt, niet met lege handen staan, niet met ongeloof vervuld zijn, al twijfelende aan uw genade, maar dat ze gesterkt door een edele geest het pad uw geboden zouden mogen lopen. Wil hun zielen vervullen met uw heil en ze troostelijk toespreken met uw toezegging. O, geef die werkzaamheden in onze ziel aan uw genadetroon. Sterk u ook alle die in moeite en rouw, in ziekte en ouderdom, eenzaam hun weg gaan. En wil u ze vertroosten in alle moeite en verdriet. Gedenk u aan onze jongens, aan onze mannen en zonen in 's lands dienst. Wees ze genadig en omring ze met uw heil. Laat ze niet alleen, opdat ze niet uit zouden glijden. Maar bewaar ze bij uw trouw getuigenis. En doe ze dat lief hebben, Heere, van ganser harte. Wil ook zegenen onze regering en ons geliefd vorstenhuis. Ook de regering van deze stad, de burgemeester en alle die hem daarbij terzijde staan. Heere, breng u ons weder tot uw woord. Laat ook in deze plaats uw heerlijke naam worden groot gemaakt. Waar ook de afval hand over hand toeneemt. O, bewaar ons met onze kinderen bij uw getuigenis, Heere. Opdat er ook van deze gemeente kracht zou mogen uitgaan. En de wereld het zou mogen zien dat gij ons verkoren hebt. Dat we u lief hebben, dat we een volk zijn, naar uw naam genoemd. Zegen al uw dienstknechten op de zendingsvelden en overal waar gij ze werk gaf. Zegen ook vanavond uw knecht aan deze plaats. Doe hem putten uit dat heil dat nooit vergaat, bedienaar van het hemels heiligdom. Bekleed hem met uw heilige geest, opdat hij zo zou mogen spreken. Dat uw grote naam mocht doorklinken tot zaligheid van zondaren. De zondaar zich tot u zou bekeren. En bij ons samen verheugen mochten in den Heere onze God. Geef ons een goede uur, Heere. Waar onze ziel hier mag wijden met een verwonderd oog. Waar we onze schuld bedekt mogen weten. Door het bloed van het lam. En met nieuwe kracht toegerust. Om onze arbeid te mogen verrichten. En vergeef onze zonden. En bedien ons uit Christus Jezus, de middelaar Gods en der mensen, die aan uw rechterhand voor overtreders bidt. Amen. Laat ons zingen Psalm 63, het vijfde en het zesde vers.
Yeah.
geleden het woord des Heren, het welk we u vanavond willen prediken, is staat in 1 Samuel 17 en daarvan het 7e vers, het 47e vers, 1 Samuel 17 vers 47. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost. Want de krijg is des Heere, die zal u lieden in onze hand geven. Deze tekst leert ons dat de strijd des Heer is. En wij slaan dan achtereenvolgens een blik in Davids hart. Ten tweede een blik op zijn uitrusting, zijn krijgsuitrusting. En de derde richten we ook een blik op het strijdtoneel. Dus de krijg is des Heren. Dat staat in deze tekst. En we slaan daartoe achtereenvolgens een blik in Davids hart. Ten tweede letten we op zijn uitrusting. En ten derde zien we ook daar waar de strijd gestreden wordt op het slagveld. Het kenmerkend verschil tussen Saul en tussen David glidden is geweest dat David beseft heeft dat de strijd des Heren is. Dat de Heren niet verlost door het zwaard, noch door de spies, maar dat hij verlost door zijn barmhartigheid, door zijn genade, door zijn sterke arm. Dat heeft Saul nooit gezien, maar dat heeft David ervaren zijn ganse leven lang. Ook hij kende zijn zonden, zijn struikelingen. Ook hij heeft grote dwaasheden begaan. Wanneer David zijn eigen leven ziet, dan moet hij zich diep en diep voor God schamen. Dan heeft hij het 100 maal verzondigd. Dan heeft hij geen enkele bestaansgrond voor God. Maar wanneer David let op het werk des geestes in zijn ziel, dan weet David dat God hem een nieuw hart gegeven heeft. En dat nieuwe hart, dat zondigt nooit. Want, zegt God op een andere plaats, zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen. En dat werk van God, dat heeft op God betrouwd. In de kritieke punten van Davids leven, juist wanneer het erop aankwam, dan heeft in Davids leven genade de boventoon gevierd. Dan heeft David het beseft, de krijg is des Heren. De overwinning is Godes, zijn naam alleen, daarvoor de eer. En dat blinkt nu in het hele leven van David uit. Het hele leven van David getuigt dat hij onder het diepe besef leefde, Heren, niet door het zwaard en niet door de spies en niet door de veelheid van mensen en niet door de macht van de paarden en van de wagenen, maar door uw genade, door uw goedheid, door uw trouw. Daarin zullen we de overwinning behalen. Ja, dat heeft toch wel het leven van David bezet. Als we de geschiedenis van Davids leven lezen, dan bemerken we dat. Dat hij telkens weer opnieuw, wanneer de vijand aankomt als een stroom, terugkruipt naar God. En schuilt in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dan zien we hem als een gespeend kind dat zich dicht bij zijn moeder bevindt. Als een hulpeloos wicht dat zijn sterkte vindt in de genade van de Heere zijn God. Zo is zijn gans leven geweest. Zo is het ook begonnen. Wanneer hij door de Heere gezalfd is, is hij nog niet aanstonds tot het koningschap geroepen. Voordat hij op de troon van Israël bevestigd zou worden, is een weg door donkere en dorre woestijnen geweest. Heeft hij in een huilende wildernis gevreesd nog een der dagen van zijn leven in de hand van Saul te zullen omkomen. De Heere heeft ook in zijn leven bewaarheid dat de oprechte het licht opgaat in de duisternis. En dat het tegenspoeden van de rechtvaardige vele zijn op deze wereld. Maar de Heer heeft ook in zijn leven bevestigd. Maar uit alle die redt hem God. Het soli Deo Gloria is in Davids leven praktijk geworden. Gode alleen de eer. Zo is de aanvang van zijn leven geweest toen hij het strijdperk binnentrad. Daarvan getuigt onze tekst. Het volk van Israël wordt voor de zoveelste maal belaagd door de Filistijnen. Die Filistijnen hebben hun slagorden gesteld in het dal van Sochor. En het volk van Israël is verzameld vlakbij in het Eikendal. Een kilometer of 12 van de plaats waar David nog steeds de schapen hoedde van zijn vader Izaï. In de velden van Efrata. En naar de gewoonte van die dagen is er een kampvechter uit het leger van de Filistijnen uitgegaan om de slagorde van de levende God te honen. En het is waar, het was een zeer machtig man. Het was nog een van die Enaks kinderen die overgebleven was in het land van Palestina, die de verspieders gezien hadden aan het begin van hun reis, waarvan ze gesproken had tot Jozua. Daar zijn mannen in het land, Enaks kinderen, bewaren als sprinkhanen in hun ogen. Nou, zo is er dan ook nog zo'n man overgebleven. Zijn naam is Goliath. Hij is maar even ruim 3 meter groot. En hij heeft een pantsier aan wat maar even 80 kilo weegt. Hij heeft een spies in zijn hand waarvan het hout was als een weversboom. En waarin de schacht van de spies, het puntige van de spies, wel 10 kilo zwaar was. Nou, een reus dus. Een man zo machtig, dat hij David wel met 1 hand fijn kon knijpen. Die man die komt, en hij treedt tussen het leger van de Filistijn en tussen het leger van Israël in. En hij roept iemand uit het leger van Israël. Hij zegt, laat er een komen uit uw leger. En laat hij met mij strijden. En wie de overwinning behaalt, die zal overwinnaar zijn. Men had in die dagen die gewoonte, ook de ongewijde schrijvers, die tekenen ons dat op, dat men de gewoonte had dat soms 2 of soms meerdere kampvechters uit elk leger in het midden op een slagveld tegen elkaar aan het strijden gingen. En wanneer dan de kampvechters van het ene leger de overwinning behaald hadden over die van het andere, dan gaf dat leger zich zonder slag of stoot gewonnen. Zo wil ook deze Filistijn indruk maken op het volk van Israël. En het gelukt hem nog ook. Als ze die machtige man zien, en ze horen zijn koperen stem waarvan de hemel en de aarde dreunt, 's morgens en 's avonds, 40 dagen lang, dan is er niemand meer onder Israël die nog 1 woord durft zeggen. Saul, hij zag het niet meer. Hij zag het werkelijk niet meer. Hij wist niet meer waar het heen moest. Hij had zoveel met zichzelf te doen. Ja, geliefde, dat is altijd. Als de kerk des Heren, als de Israëlieten, als Gods kinderen, als de gezalfde koningen de wetten des Heren verlaten, als de boze geest des Heren in hun hart komt, dan krijgen mensen alleen met zichzelf te doen. Dan ziet hij het belang van het volk niet meer. Dan ziet hij de sterkte des Heren niet meer. Dan is hij alleen maar met zijn verwrongen ziel met zichzelf bezig. Het ongeloof werpt een mens altijd op zichzelf terug. Het geloof doet een mens op de Heren vertrouwen. Het geloof maakt koninklijk. Het geloof roept in de diepte nog uit, evenwel is de Heere mijn helper. Maar het ongeloof ziet alles van de zwarte kant. Of is vermetel, dat kan ook. Maar in ieder geval, het leeft zonder God. En zo zien we hier ook Saul. Hij weet niet meer van welke kant de verlossing komen moet. Hij die zo goed begon, die in de kracht des Heeren
de overwinning behaalde over de vijand. Hij weet het niet meer. En het volk van Israël weet het ook niet meer. Ook zij zien het niet meer. Ze zijn vergeten de beloftenissen des Heeren. Dat één enige 1000 jagen zou. En dat 2 10.000 op de vlucht zouden doen slaan. Dat had de Heeren toch beloofd. Maar dat heb u. Als u het woord van God dichtlaat. Als u niet meer leeft bij de duidelijke uitspraak van Gods getuigenis. Ja, dan ga je met vlees en bloed te raad. Dan kijk je daar naar dat machtige leger in het dal van Sochor. En dan zie je daar die geweldige reus komen. Met een pantsier dat niet te doorboren is. En met een spies in zijn hand waarmee hij de 10 tegelijk kan doden. Dan zeg je, nou, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk dat er van de kerk nog wat terecht komt. En dat is onmogelijk dat de kerk het uit zal houden in deze strijd, deze grote strijd waarin ze gewikkeld is. En hoor hem eens honen. Hij vloekt. Hij vloekt het volk van Israël. En hij vloekt de God van Israël. Hij vloekt bij zijn goden, bij de God Dagon, die dan toch maar de machtige is. En er is niemand die hem durft weerstaan. Waar is de levengeest? Waar is de heldenmoed van het volk? Dat zegevierend Palestina is binnengetreden. Dat Jericho heeft overwonnen. Dat Ai heeft ingenomen. En dat zoveel volkeren verslagen heeft. In de naam des Heer. Waar is de heldenmoed van dit volk? Ach, die God verlaat. Die heeft smart op smart te vrezen. Toch. Gedenkt de Heere aan zijn heilige naam. En toch geeft hij het volk niet voor eeuwig over in de hand van de vijand. Want de Heere hoort het gekerm van het volk. Hij ziet hun angst. En hij denkt aan zijn verbond. En hij verwekt een man. David. Die zal voor zijn aangezicht heen gaan. Zijn getrouwe knecht. Die zijn naam zal dragen. En die zijn werk zal doen. Die aan de heidenen de naam des Heeren bekend zal maken. En die Israël zal doen hopen op den Heeren. David heeft door zijn vader gestuurd naar zijn broeders. De 3 oudste broeders zijn als soldaat in het leger van koning Saul. En het is vlak bij Bethlehem, heb ik straks gezegd. Zijn vader zegt, ga eens naar je broeders en breng pand van hun mee. Breng ze wat eten. En neem wat kazen mee voor de overste van het leger. En vraag naar hun welstand. En David, hij is aanstonds bereid. Om het bevel van zijn vader te gehoorzamen. En hij laat spijzen op een ezel. En hij trekt naar het leger. En als hij daar in het leger komt. En zijn broeders zoekt. Dan hoort hij de Filistijn, de reus, de Heere lasteren. En boze dingen spreken tegen het volk van God. Dan hoort hij zijn honend gebral. Dan hoort hij zijn overmachtig woede. Tegen de naam en tegen het volk van de Heere. En wat doet David dan? Duwt hij dan alle mensen opzij en zegt die mensen gaan allemaal opzij. Hier komt de gezalfde des Heeren. Hier komt de man die de Heere op de troon van Israël gezet heeft. Hier komt de man die door Samuel gezalfd is tot koning. Nee, dat doet hij niet. David, wanneer hij het woede van de Filistijn hoort, de lasteringen tegen de God van Israël, en wanneer hij dat monster ziet, daar in het eikendal, of in het dal van Socho, dan wordt hij bedroefd. Zielsbedroefd. Omdat er niemand is die deze lasteraar van God en van zijn volk de mond snoert, omdat het volk geen moed heeft tegen hem te strijden. Dan wordt hij zielsbedroefd dat de naam des Heeren gelasterd wordt. Dan wordt hij zielsbedroefd, en hierin is hij een type van de grote en van de meerdere David. Hij zag het volk als schapen die geen herder hadden. Dat was nou het volk van God. Dat was nou de kerk van Jezus Christus. En ze hadden geen herders. En niemand stond op om in de kracht des Heeren het werk des Heren te doen. Daar lag het volk, schier zonder geloof, schier zonder uitzicht. Is dan de God van Israël niet machtig om te verlossen? Is dan zijn arm verkort? Heeft zijn hand geen groot vermogen? Waar zijn dan de daden waarvan onze vaderen verteld hebben, waardoor de Heere Israël verlost heeft van oude tijden af? O, dan klinkt het in Davids ziel. Dan is hij bedroefd en dan heeft hij smart in zijn hart aan de ene kant. Maar dan klinkt het werk des geestes ook door aan de andere kant. Gij zult opstaan en gij zult Israël verlossen. Want de strijd is des Heren. Het gaat toch om het volk van God. Het gaat toch om de naam van God. En die naam van God, die heeft David lief gekregen. En daarom is hij zo bedroefd. Omdat die naam gehoond wordt. En dat door een onbesnedene. O, wat is het volk in diep verval. En dan gaat hij onder het volk. En hij luistert. En hij hoort ook wat Saul gezegd heeft. Saul heeft zelf de moed niet om uit te gaan. Ook zijn zoon Jonathan mist onder de regering van zijn vader Saul, nadat hij wat hij wedervaren heeft in het verleden, de moed om nu tegen de Filistijn uit te gaan. Hij heeft toch eerder betoond niet bang te zijn, toen hij met zijn wapendrager de bezetting van de Filistijnen overvallen heeft. Maar nu durft ook Jonathan niet. Niemand is er. Saul, hij heeft een hoge beloning uitgeloofd. Hij heeft beloofd dat degene die de vijand in Goliath verslaan zou, een geweldige gift zou krijgen. En zijn hele huis zou vrijgesteld zijn van het betalen van belasting. En daarboven, hij zou de oudste dochter Merab, de dochter van de koning Saul, tot een vrouw krijgen. David, hij informeert daarna onder het volk waarom Saul niet uittrekt. En waarom Jonathan niet uittrekt. En waarom er niemand uittrekt van het hele leger. Zijn broer Eliab, die hoort hem vragen. En die wordt nijdig op David. Heeft hij soms iets begrepen van het komen van David tot het strijdtoneel? Is hij nog niet vergeten de zalving van David in het midden zijner broederen? Heeft hij steeds als een verborgen kankerplek in zijn hart de jaloersheid gevoed dat nog eenmaal de geringste uit het huis van Isaï op de troon van Israël zitten zou? Hoe het ook zij, hij geeft David een berisping. Hij bestraft hem hartelijk en ernstelijk. Hij zegt, man, waar bemoei je mee? Waar heb je de weinige schapen gelaten van je vader die onder je hand waren in de woestijn? Kom, keer naar huis en bemoei je niet met de strijd. En dan zegt David alleen dit. Hij zegt, waarom spreek je nou zo tegen me? Waaraan heb ik dat nou verdiend? Wat heb ik nou misdaan? Is het niet al zo dat die Filistijn daar staat te vloeken en te lasteren en dat niemand de moed heeft om in de kracht des Heren tegen hem uit te trekken? Wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? Dat hij wil zeggen, is er geen oorzaak dat ik bekommerd ben? Dat ik bedroefd ben? Dat ik ontroerd ben? En hij wendde zich af van die naar een ander. En hij zei achterin volgens dat woord. En het volk gaf een weder antwoord achter volgens de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden die David gesproken had in de tegenwoordigheid Sauls verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. We hebben dus nu een blik geslagen in het hart van David. David was dus een jongeling. Maar niet, hij behoorde niet tot de jongelingen die alleen maar het oude willen te niet doen zonder dat er iets nieuws hun voor ogen staat. Hij behoorde niet bij die branischoppers die zeggen, kom, dat zullen wij opknappen zonder dat ze ook maar enige mate in staat zijn te weten waar het over gaat. Nee, David, die komt hier als jongeling in het leger van Israël met een ootmoedig hart. Hij zegt niet, die Saul is niks. En die Jonathan is ook al niks meer tegenwoordig. En al die krijgslieden van Saul, dat is allemaal niks. Ik zal het doen, nee. Hij gaat met een gebroken hart, wenend over zoveel ongerechtigheid, begaan met het lot van het arme volk, vertrouwende op de Heer, naar Saul. En hij zegt, koning, als er dan niemand is, dan zal ik gaan. Dan zal ik strijden met deze Filistijn. Wees maar niet bang. Niemand ontvalle het hart om zijnentwil. De vijand, hij mogen aankomen als een stroom. Hij mogen zijn helden de strijd inwerpen. Maar de krijg is des Heren. De Heren heeft geen zwaard en geen spies nodig. In deze gestalte der ziel treedt David toe voor het aangezicht van Saul. Is David dan zo sterk? Voelt hij zich dan opgewassen tegen die man die daar 3 meter lang was? Voelt hij zich opgewassen tegen de krijgskunst en tegen de kracht van deze Goliath? Ach nee, maar hij zegt het toch. Voorwaar, zegt David, de Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal me redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u. Saul, hij heeft David bij zich laten komen. En hij zegt, zult gij met hem strijden? Ja, zegt die koning. En dan zegt Saul tegen hem, maar dat zult ge niet kunnen. Want u bent een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af aan. En dan zegt Saul, koning, de Heere is met mij. Dat zal ik u bewijzen. Dat zeg ik maar niet zomaar. Dat heb ik in mijn leven ervaren. David had daar bevinding van, dat de Heere met hem was. Dat was maar niet zomaar een losse gedachte. Een overmoedige uitroep. Een kreet die nergens grond in had. Nee, David, die heeft het in zijn eenvoudig herdersleven ervaren. Dat degene die op den Heere betrouwt niet heeft te vrezen. Hij hoedde de kudde van zijn vader. Hij zegt, en toen kwam er een leeuw en een beer. En die hebben beiden een schaap van de kudde geroofd. Maar, zegt hij, ik ben hem achterna gegaan. En ik heb hem bij zijn baard gepakt. En ik heb het schaap gered. Dat eerst. Ik heb het schaap gered. En toen heb ik de leeuw en de beer doodgeslagen. De Heere was met mij koning. En die God die me uit de hand van de leeuw en van de beer gered heeft, die zal mij ook redden uit de hand van deze onbesneden. Zo. Dan flikkert er nog even een lichtje in Sauls donkere ziel. Die tijd heeft Saul ook gekend. Dat hij als het ware de leeuw en de beer mocht verslaan. Dat hij uit mocht gaan in de kracht en in de mogendheid van de Heer. Dan zegt hij, ga heen. En de Heere zij met u. O Saul, leeft God niet meer voor u. Wat een duisternis. Wat een benauwdheid. Saul, hij wil David overreden niet ongewapend naar de strijd te gaan. En daarin toont hij werkelijk een kind der wereld geworden te zijn. Saul denkt macht tegenover macht, pantsier tegenover pantsier. Saul denkt spies tegenover spies en schild tegenover schild. Hij zegt tegen David, nee, dan moet u maar niet zo gaan. Dan zal ik u laten bewapenen. Dan moet ge net als Goliath ten strijde trekken. En dan krijgt ge mijn harnas. En mijn schild. En mijn spies. En mijn zwaard. En mijn pantsier. Dat is het beste wat er in Israël is. En dan zult ge kunnen staan. Tegen die Filistijn. David, hij wil de koning niet tegenspreken. Hij wil het proberen. Om in dat pantsier, om in dat harnas te gaan. En men kleedt hem aan. Men doet het koperen borstwapen voor. Men gort hem het zwaard om en geeft hem het schild en de spies in de hand. Ach ja, op zichzelf is het natuurlijk geen zonde. Wanneer de krijgers van Saul uitgaan geharnast. Zwaard tegen zwaard en spies tegen spies. En harnas tegen harnas. Maar Saul die moest het leren dat de strijd des Heren was. Dat heeft hij maar nooit begrepen. Dat heeft Saul nimmer kunnen geloven. Saul heeft ten diepste nooit op de Heere vertrouwd, omdat hij de Heere niet lief had. En als je de Heere niet lief hebt, dan kun je ook niet op de Heere vertrouwen. Alleen als je weet wie de Heere voor je is, dan mag je ook zo menigmaal de geest des Heere vaardig over je wordt, op de naam des Heere vertrouwen. En daarom is het zo noodzakelijk in ons leven dat we de Heere leren kennen. Wie dat God nu eigenlijk is, hoe groot, hoe goed, hoe recht, hoe heilig, hoe barmhartig en genadig. En als u zegt, hoe moet ik die God dan leren kennen? Dan zeg ik, die God heeft zich geopenbaard in Jezus Christus. In hem heeft hij laten zien wie hij was, in zijn gestrenge recht, in zijn vlekkeloze heiligheid, in zijn onkreukbare gerechtigheid, in de eis van zijn goddelijk recht. In hem heeft hij al zijn toorn geopenbaard aan de mensen. Maar in hem heeft hij ook zijn eeuwige liefde tentoon gespreid. Zijn goddelijke barmhartigheid en zijn onverbroken trouw. Daarom kan Jezus zeggen, die mij gezien heeft, die heeft een vader gezien. Kom, heb u dat geloof in God? Zijn de sprankjes van dat leven in uw ziel? Is het beginsel van die genade uw levenskracht geworden? Dan heb u leren vertrouwen op de Heere, omdat u de Heere lief leerde krijgen. Van ganse harte. O zeker, dan ziet u die reus wel. U ziet hem nog veel duidelijker als dat de kinderen der wereld hem zien. Want de genade die geeft ons geopende ogen ook voor de vijand. Pas als we nieuwe harten hebben, zien we hoe sterk de vijand is en waar die zich begeeft. Zijn listen zijn me niet onbekend, zegt Paulus. Heus, David is geen blinde man, geen dolle man die zich in een avontuur stort. Wanneer Gods kinderen zeggen, en we zullen toch overwinnen, de Heere is met ons, dan zijn dat geen dolle avonturiers. Dan zijn dat geen mensen die iets zeggen waar ze geen grond voor hebben. Maar dan hebben ze geproefd en gesmaakt dat de Heere goed is. Dan hebben ze voorwaar in zijn heiligdom hem aanschouwd met vrolijke ogen. Dan hebben ze daar zijn alvermogen gezien. En zijn goddelijke kracht heeft voor hun aangezicht geblonken. Dan weten ze zich gesterkt door de armen van de machtige Jacobs. Smaakt dat de Heere goed is. Dan hebben ze voorwaar in zijn heiligdom hem aanschouwd met vrolijke ogen. Dan hebben ze daar zijn alvermogen gezien. En zijn goddelijke kracht heeft voor hun aangezicht geblonken. Dan weten ze zich gesterkt door de armen van de machtige Jacobs. Dan hebben ze in het heetst van de strijd hem aanschouwd, die ze gezien hebben met verlichte ogen des verstand staande aan de rechterhand van God als een strijdbaar held die het hun toeriep, volg mij. Daar wist Saul niets van. Geliefden, zo heeft de kerk vandaag ook machtige vijanden te bestrijden. Maar laten we erom denken dat we het niet op de wijze der wereld doen. De grote Goliath van deze tijd, misschien wel van alle tijden, die zich opmaakt om het erfdeel des Heren te vloeken en daar in de naam van God te lasteren, dat is de zogenaamde wetenschap. Dat is de kennis. De wereld stelt altijd, let er maar eens op, en dat is niet alleen dit jaar of deze eeuw, maar dat is altijd zo geweest. De wereld stelt altijd haar kennis tegenover het geloof van de kerk. De wereld stelt altijd haar wetenschap tegenover het vertrouwen van de gemeente des Heren. Dat is de Goliath van deze eeuw. En laten we nu oppassen dat we hem niet op wereldse wijze willen verslaan. Wij zoeken altijd naar de evenredigheid tussen het middel en het doel. We zeggen dus, als daar een reus staat, dan moeten wij ook een reus zijn. En als hij een pantsier aan heeft, dan moeten wij ook een pantsier aan hebben. En als hij een spies in zijn hand heeft, waarvan het hout is als een weversboom, en waarvan de spies zo zwaar is dat hij wel door een muur heen kan stoten, dan moeten wij ook zulk een wapen hebben. En dan zoeken we op wereldse wijze de strijd des Heren te strijden. Dat was nou de fout van Saul. O, natuurlijk, een krijgsman mag wel een wapenrusting aandoen. Als die het maar niet doet om evenredigheid te zoeken tussen middel en doel. Want dan vergeten we zo vaak uit het oog dat de krijg des Heren is. Dat is niet eens door het zwaard, nog door de spies. Maar dat de overwinning een overwinning is door het geloof. En ook wij, die Gods kinderen mogen genaamd zijn. Ook wij willen zo vaak
strijden op wereldse wijze. Kennis tegen kennis. Argumenten tegen argumenten. Soms ook list tegen list. Geliefden, zo betaamt het ons niet te strijden. Zo haalt de kerk van Christus de overwinning. De uitkomst, onthoud het goed, hangt tenslotte toch niet af van het middel. De Heere is niet afhankelijk van het harnas, van de spies, van het zwaard en van het schild. Saul hield God buitenspel. Saul dacht, als ik hem nou mijn pantsier maar aantrek, dan lijkt het tenminste nog wat. Die David, die geen krijgsman is van zijn jeugd af aan, dan is het misschien 100% Goliath en 50% David. Maar zonder dat harnas is die helemaal niks. En zo slaan we al het rekenen. En zo zijn we bezig onze kansen af te wegen. En zo zijn we aan het zoeken naar middelen en we worden gemelijk als we ze niet vinden. En we weten niet en we beseffen niet dat de strijd gestreden is, omdat de strijd Godes is. Dat we slechts achteraan te komen hebben. Dat we ons slechts te verlaten hebben op de mogendheden van de Heere Heer. Heeft David dan helemaal niks meegenomen in de strijd? O ja, geliefden. O ja, niet dat harnas. Want dan had Eliab beter kunnen gaan als David. Want Eliab was een krijgsman van de bovenste plank. Maar David was slechts een herder. Toch heeft David wat meegenomen in de strijd. Hij heeft meegenomen hetgeen waarin hij geoefend was toen hij herder was in het veld. Zijn stok, zijn staf en zijn slinger. Dat zijn de middelen die David meegenomen. Nee, hij is niet ongewapend ten strijde gegaan. Maar hij hoefde ook niet om te strijden de wapenen te zoeken van de reus Goliath. Denk erom, de Heere die wil niet dat we als gemeente bij de puinhopen zouden gaan zitten. En zeggen, nou ja, als de strijd dan toch des Heeren is, vooruit de markt. Dan zullen we wel wachten. Dan zullen we wel zien wat er van terecht komt. Nee, geliefden. De Heere vraagt dat we de wacht zullen betrekken op de muren van Sion. De Heere eist van ons dat we zijn wacht zouden waarnemen. Dat we goddelozen zouden aanzeggen dat het hun kwalijk gaan zal. De Heere eist het van ons dat we een lichtend licht en een zoutend zout zouden zijn. Hij eist niet van ons dat we alles zullen wegwerpen en op de aarde zullen zitten. Maar hij laat David gaan met de werktuigen waarin hij geoefend was. Dat eenvoudige werktuig waarmee hij zijn schapen hoedde. En waarmee hij het wild gedierd op een afstand hield. Dat komt hem nu ten dienste. Dan gebruikt God die eenvoudige middelen die feitelijk niet geschikt waren om reuzen te doden. Maar die gebruikt de Heere in de dienst van David. Om zijn werk dooruit te voeren. David, hij gaat de strijd in. Gelovig. En biddend, met de middelen die in zijn hand zijn. Sila. Zo geeft de Heere de overwinning. Zo wordt de Heere verheerd. Zo komt het openbaar dat de strijd Godes is. Ach, er zijn onder ons ook zo vaak mensen die zeggen, ja, had ik maar eens meer verstand. En was ik maar eens beter onderlegd. En kon ik het maar eens zeggen zoals die het zei. En was ik maar niet zo'n arme, stuntelige huismoeder. Of zo'n man die nou eenmaal nooit een opleiding gehad heeft. Om Goliath te kunnen verslaan. Geliefden, indien ge slechts getrouw zijt. In hetgeen waar u God in gesteld heeft. Indien ge slechts de Heere vreest op de plaats. Waar hij u gesteld heeft. Waar ge dan ook staat. Al doet ge dan ook de geringste arbeid. Al was ge dan maar een herder in het veld. Want de Heere verlost niet door zwaard en spies. De krijg is des Heeren. De Heere gebruikt middelen waar de wereld versteld van zal staan. Waar wij ook versteld van zullen staan. Hij gebruikt zwakke middelen. Soms slijk. Soms verachtelijke middelen. Verworpen middelen. Gebroken instrumenten. Waarom doet God dat? Wel omdat de krijg des Heeren is. Opdat de ganse aarde, zegt David, zal weten. Dat Israël een God heeft. Dat zal de ganse aarde weten. Dat zal Goliath weten, dat zullen de Filistijnen weten. Dat zullen de mannen der wetenschap weten die het woord van God verguizen. En die honen met hun koperen stem tegen de Heere en tegen zijn gemeente. Die zal weten dat het woord des Heeren waarheid is. Nee, nog eens. Laat ons niet grachten, wetenschap tegen wetenschap, zwaard tegen zwaard, list tegen list te stellen. Maar laat ons eenvoudig, door hetgeen wat we van vader en moeder gehoord hebben, door hetgeen dat we op de catechisatie geleerd hebben, door hetgeen ons in de kerk elke keer en elke keer weer opnieuw verkondigd wordt, door hetgeen wat naar ik hoop we thuis biddend mogen lezen, laat ons met dat eenvoudige woord staan, vrijmoedig staan, koninklijk staan, in het midden van deze donkere wereld, in het dal van Sogo, in het eikendal, waar de Filistijn woedt, waar Goliath brult, waar hij in de naam van zijn God Dagon de slagorde van de levende God hoont. Dus met andere woorden, jongens en meisjes, vaders en moeders, beijvert u zeer om de waarheid te kennen. En sta dan met die waarheid, met die eenvoudige waarheid, midden in de wereld. Wedersta daarmee de Satan in al zijn listen die op uw ziel afkomt, op welke wijze ook, om u te verleiden, u gewonnen te geven aan de zon, aan de wereld. O kinderen Gods, wat kan de boze het ons moeilijk maken? Wat kan die het ons bang maken? Voornamelijk ook in die week van voorbereiding. En als we dan gaan zoeken naar ons harnas, en naar ons schild, en naar onze spies, dan zijn het maar akelige, breekbare stokjes vergeleken bij die machtige wapens die daar die reus Goliath hanteert in het dal van Sogo. O, dan zijn we werkelijk als springhanen in de ogen van die machtige wereld. Maar ach, als we nu eens een blik slaan in het woord van God dat niet liegen kan. En wie heeft die dan zalig gesproken? En wie heeft die dan beloofd te zullen helpen? De mensen van 3 meter lang. De mensen met het machtige pantsier. Hè, dus, als ik het dan zo gewoon eens zeggen mag. De mensen met die enorme wetenschap. En die mensen met die vlugheid van geest die de verstel doet staan. En die mensen die alle raadselen kunnen ontsluiten met hun kennis. Of heeft hij dan zalig gesproken? De armen van geest. De hongerige en dorstige naar zijn gerechtigheid. Die schreien en wenen. Die zoeken naar God, die bedroefd zijn omdat de naam des Heeren gelasterd wordt, die de Heeren hebben liefgekregen en u alles willen hervormen, hun hart en hun huis en hun werkkring en deze wereld, maar die daarbij in strijd komen met die machtige reuzen, met dat leger van de Filistijnen. Kom, slaat dan in deze woord, in deze week, het woord van uw God eens op. En lees daar eens wat God beloofd heeft aan degenen die geen krachten meer hebben. Aan degenen die den Heere verwachten. Aan degenen die uitzien gelijk een wachter naar het morgenlicht. Aan degenen die bedroefd zijn naar hart. Naar van hart, omdat de trooster die hun ziel troosten zal kan, verre van hun geweken is. En lees daar, dan zult u op elke bladzijde van de Bijbel lezen dat de Heere aan onze zijde is. Dat de God van Jacob onze hulp is. Dat Hij die held der verlossing is. Die ons niet beschamen zal. En ga dan maar. Ga dan maar gewoon met je slinger. Ik bedoel, ga dan maar gewoon met dat bijbeltje wat je altijd gebruikt. En met dat psalmversje wat je zo graag zingt. En met die verborgen plaatsen die je toch kent. En met dat uitstorten van uw hart voor de Heer. En met dat hopen op de God van uw leven. En met dat aankleven van de Heer, ga dan maar met dat gewone leven. Dat gewone leven. Uit de vijand tegemoet. En bedenkt, het is niet uw zwaard. Het is niet uw schild. Het is niet uw bekering. Het is niet de oprechtheid van uw schuldbelijdenis. Het is niets wat in u is. Wat u grond geeft om op de overwinning te rekenen. Het is alleen de trouw van uw God. Die u uit de duisternis riep tot zijn wonderbaar licht. Het is alleen de kracht van zijn eeuwige evangelie, waardoor de vijanden zullen vluchten. Daarom verlaat u op de Heer. Hoop volstandig op het woord van uw God. Heft uw hoofd omhoog, want hij die het beloofd heeft, die is getrouw. Hij die uit 6 benauwdheden verloste, hij laat u in de 7e niet aan, niet omkomen. Volgt slechts stil hem, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Wel nu, geliefden, zo hebben we een blik geslagen in Davids hart. En ook een blik geslagen op Davids uitrusting. Slaan we vervolgens nog een blik op het slagveld. Maar zingen we vooraf Psalm 63, het 5e en het 6e vers. 63 vers 5 en 6. Nee, Psalm 97 vers 5. Dat hebben we net gezongen. Psalm 97, het 5e vers. Hij gaat heen naar de beek en hij zoekt 5 gladde stenen uit de beek en hij legt ze in zijn herderstas, in de zak. En zijn slinger was in zijn hand, alzo naderde hij tot een Filistijn. Hij heeft het harnas weer afgelegd. Hij zegt, nee koning, in dat harnas kan ik niet gaan. Het is me te zwaar. Ik heb het nooit beproefd. Ik ben het niet gewend. En dan komt David, zoals hij van achter de schapen is weggegaan. Dan komt hij met de slinger in zijn hand de Filistijn tegemoet. En de Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem. Want hij was een jongeling, roodachtig, misgade, schoon van aanzien. Het was helemaal geen krijgsman dus die. Het was een blozende jongen met een blos, nog op zijn wangen. En de Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat ge tot me komt met stokken. En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Toen zeide hij tot David, kom tot mij, zo zal ik u vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren van het veld. En als hij dan even zwijgt, dan spreekt David. En dan zegt hij, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies. En met een schild. Maar ik kom tot u. In de naam des Heeren der Heerscharen. Des Gods. Der slagorden van Israël. Die gij gehoond hebt. Hoort u. In de naam van de Heeren. Van de Heere God. Dat is mijn wapen. David vertrouwt nog niet eens op die slingersteen. Laat staan op zijn spiezen, op zijn harnas. Hij vertrouwt niet eens op die 5 stenen. Hij gelooft wel dat God die Filistijn doden zal door zijn hand. Dat gelooft hij, maar hij vertrouwt niet eens op systeem. Hij zegt niet, ik ben een machtig slingeraar, geoefend in het veld. Ik kan treffen met mijn slingersteen, gelijk de Benjaminieten tot op een haar. Nee, zegt hij. Nee, zegt hij, ik kom tot u in de naam van de Heere. Van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorde van Israël. En die hebt gij gehoond. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand. En ik zal u slaan. En ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van de Filistijnen legen deze dag. aan de vogelen des hemels en aan de beesten van het veld geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heer niet door het zwaard nog door de spies verlost. Want de krijg is des Heeren. Die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David zich en liep naar de slagorde toe de Filistijn tegemoet. De Filistijn, hij is het zat. Hij zal daar de jongeling even beetgrijpen. En hij zal hem vermorzelen zonder zwaard en zonder schild. Voor zo'n jongen, daar heeft hij geen spies voor nodig. Ongeoefend in de krijg, die dan met een stok op hem afkomt, ben ik een hond, zegt hij. En hij rent op David toe om hem vast te grijpen. En David wijkt geen schreden achterwaarts. Haastig neemt hij uit de tas een steen. Hij legt hem in zijn slinger. En hij slingert. Hij draait zijn wapentuig. Een slinger waar een leren riem aan zat, waarin de steen gelegd wordt, die op een bepaalde behendige wijze vastgehouden werd in één hand. Hij laat al slingerend het ene deel van de band, van de lederen band los. En de steen treft met alle kracht in het hoofd van de Filistijn. En als een blok valt hij op de aarde. Dood. De steen zonk in zijn voorhoofd. De aarde dreunt onder het geweld van zijn val. Daar ligt hij. Haastig loopt David op hem toe. Want er was geen zwaard in zijn hand, staat. En daarom trekt hij met alle macht het zwaard van de Filistijn uit zijn schede. En hij hakt hem zijn hoofd. En op die dag geeft God aan Israël de verlossing. Althans de Filistijnen daar in het dal van Sogel zien dat hun geweldige dood is, dan vluchten ze. En het volk van Israël, het krijgt moed. En het vlucht de Filistijnen achterna. En het verslaat het ganse leger van de Filistijnen. En David, hij neemt als overwinningstrofee het hoofd van deze onbesnedene onder zijn arm. En hij gaat ermee naar koning Saul. De Heere heeft hem geholpen. De Heere heeft hem verlost. Wat is het geloof machtig? Wat gaat het geloof recht op zijn doel af? Wat heeft het geloof toch een trefzekerheid? Wat is het geloof toch almachtig? Dat kan ook niet anders. Want het geloof vertrouwt niet op spies en schild. Het geloof vertrouwt zelfs niet op de slingersteen. Het geloof vertrouwt op de Heere. En dan mag je in het geloof van die slingersteen gebruik maken. Van die eenvoudige middelen. Waar God je bij opgevoed heeft. Van die waarheid waarin je onderwezen bent. En daarmee wordt Goliath geweld. En daarmee haalt de kerk de overwinning. Ook in deze week. O, de strijd zal er zijn. Wanneer je oprecht van hart en wandel zijt, dan zal de strijd er zijn. Wanneer u waarlijk opmaakt om avondmaal te vieren, dan zal de strijd er zijn. Dan zal deze week de slagorde van de Filistijnen staan tegen de slagorde van de God van Israël. Dan zal hij zijn Goliath in het veld sturen. U kunt er vast van op aan. Natuurlijk. Als u nu al zegt, oh nee, geen sprake van. Ik niet aan het avondmaal. Ja, dan zal u ook geen strijd hebben. Natuurlijk niet. Dan vindt de duivel het niet eens nodig om Goliath op u af te sturen. Maar wanneer je vanavond uw knieën buigt en zegt, oh God. Nou komt volgende week uw volk tezamen rondom de heilige dis. Om uw dood te verkondigen. Nou mogen ze het onderpand van uw eeuwige liefde uit uw hand ontvangen. En daarin bevestigd worden van hun eeuwige gelukzaligheid die ze in u hebben. O God, moet ik daar nu buiten staan? Moet ik daar nu buiten staan? Als een vreemdeling. Als een onbekende. Als iemand die u niet mint. Ten diepste als een vijand van God. Als u zo uw knieën gaat bouwen. En u voor gaat bereiden. Om de Heere als een dis te mogen ontmoeten. Maak u dan op tot de strijd. Maak u dan op tot de strijd. Dan zal de duivel ook deze week zijn strijdmacht op de been brengen. Hier in het midden van de gemeente. En in uw gezin. En in uw hart. Je kunt er vast van op aan. Waar uw ziel de Heere zoekt. Waar u uitgaat om bekeerd te worden. Waar u vlucht tot de troon van Gods genade. Om ontferming en vergeving. Daar staat de duivel op als een briesende leeuw. Als een Goliath van 3 meter lang. Als een man met een schild en met een spies en met een zwaard. Waar niet tegen te vechten valt. Maar bedenk dan. Bedenk dan dat die met ons zijn. Meer zijn als die met hen zijn. Waarom? Ach, Luther heeft het reeds gezien. niet door zwaard, nog door spies, nog door schild, maar ons staat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Ja, zegt u, maar dan moet je toch wel een kind van God zijn. Dan moet je toch wel echt weten dat de Heere met je is. Ach, geliefden, dat is waar. Maar met wie is de Heere nu? De Heere is met de gebrokenen van hart en met de verslagenen van geest. De Heere is met degene die geen helper hebben. De Heere is met degene die strijden en bidden en smeken om ontferming en om verlossing. Laat ik het zo mogen zeggen. De Heere is met degene die met hem zijn. Die net als David zeggen, Heere, dat kost uw naam, dat kost uw eer, dat kost uw kerk, dat kost uw kroon. O Heere, dat hebt ge toch niet voor over, dat uw naam ontheiligd wordt, dat ik als een buitenstaande daar zou zitten, dat ik uw dood niet zou verkondigen. Heere, in de veelheid der onderdanen bestaat al de heerlijkheid van de koning. Wel nu, dat ge dan zo de strijd mocht ingaan. En vergeet het dan niet. Vergeet het dan niet. David, hij heeft zijn leven gewaagd. Eigenlijk is het geen wagen wat je door het geloof doet. Maar hij behoefde zijn leven niet te geven voor de overwinning. Maar er is er één die sterker is dan David. Die heeft zijn leven gegeven. Die heeft met zijn bloed betaald. Die heeft zijn volk verlost. Gekocht en daardoor de overwinning bevochten, zodat de macht van de duivel gebroken wordt, zodat de hel haar kaken moet toeslaan, zodat de poorten der hel Gods gemeente niet kunnen overweldigen. En nou heeft Jonathan erbij gestaan, en daar ga ik verder nu niet op in, daar heb ik al eens meer over gepreekt. Jonathan heeft erbij gestaan, als David de kop van Goliath als Saul laat zien. En zo eenvoudig vertelt wat hij gedaan heeft. En dan wordt het hart van Jonathan verbonden aan David. En dan legt hij zijn kleed en zijn mantel en zijn gordel en zijn zwaard en zijn spies en zijn schild aan de voeten van David. Die vernederde David, die knecht, die in het huis van zijn vader was als een herder. Die wordt hulde bewezen door de kroonprins van Israël, Jonathan. Dan buigt hij aan de voeten van David. En dan zegt hij, ik weet voorzeker dat voor hem het koninkrijk zal zijn. En dan onderwerpt hij zich aan die vernederde David. Wel nu, als u nou in deze week ook mocht zien hoe die meerdere David de overwinning bevochten heeft. Hij heeft zelfs geen slinger gebruikt. Hij heeft geen steen gebruikt. Hij heeft de vijand niet gedood in zijn overwinning. Maar door zijn dood werd de vijand gedood. Door zijn bloedstorting werd het eeuwige leven teweeggebracht. En door zijn gehoorzaamheid aan Gods wet. En door zijn bitter lijden is de Satan, de heldraak, de kop vertreden. Opdat zo de hongerige en de dorstige, de ellendige en de nooddruftige, in hem redder hun redder zouden vinden. Die hem verhoogt uit de poorten des doods. En die hun opvoert als op arends vleugel. Die door zijn bloed al hun schuld betaalt. En de vrede met God heeft teweeggebracht. O, gij bedroefde en treurige om de naam van God. Omdat het niet goed gaat in uw leven. Omdat de Heere de eer niet krijgt. Vlucht dan tot hem. Die de eer zijns vaders verhoogd heeft tot in de dood. En in die schuilplaats zijt ge veilig. Tegen het woelen, tegen de twist en tegen de haat van de vijand. In die schuilplaats zal God u verhogen uit de poorten des doods. En u binnenleiden in het vast gebouw van zijn gunst bewijzen. Waar gij het David zult mogen nazeggen. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En dat de God van Israël de Almachtige is. En de ganse aarde zal weten dat de Heere voor ons strijdt. Dan zult ge ook. In deze week, met Jonathan, alles wat ge hebt, aan zijn voeten neerleggen, hem erkennen als uw koning, en koninklijk overwinnen, in zijn kracht, dan zult ge niet al schuchter, al vliedende, al verlegen staan, hier komen, maar dan zult ge, beseffende uw ongerechtigheid, verbroken van hart vanwege uw ontrouw, maar ziende op zijn getrouwheid, uw hoofd vrolijk omhoog heffen en uw koning tegemoet komen, wanneer hij komt om zijn wijngaard te bezoeken. En dan zult gaan zijn ronde tafel verzadigd worden met het goed van zijn huis en met het heilige van zijn paleis. Dan zullen uw ogen de koning zien in zijn schoonheid. Amen. Genadige God, leer ons schuilen door dat geloof in de sterkte van hem die de overwinning bevochten heeft, die de prijs heeft betaald en die het offer heeft gebracht, die nu als de koning van de kerk gezeten zijt, onze slagorde de overwinning tegemoet te voeren en ze te brengen naar de plaats van de rust. Laat ons zo deze week mogen ingaan, laat uw woord ons sterken. Doe ons het bij u zoeken, het is alleen bij u te vinden. Vergeef u onze zonden. Laat ons ondersteund door uw gerechtigheid op uw naam hopen. De naam van de God van Israël, die ons dierbaar geworden is. Gedenk ons in deze week. Neem niemand van ons onvoorbereid uit dit leven weg. Leer ons en onderwijs ons in de weg des levens. Houd u ons vast. Breng ons in het spoor der gerechtigheid. Doe ons hopen op uw heil. Hoor u onze smeking om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu tot slot nog de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.